De schriftlezing tot grondslag van ons catechetisch onderwijs vindt u in de profetieën van Jesaja, het eerste hoofdstuk, de verzen 10 tot en met 31.
Hoort des Heren woord, gij overste van Sodom. Neem ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers? Zegt de Heere, ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der vette beesten en heb geen lust aan het bloed der varren, noch de lammeren, noch der bokken. Wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Brengt niet meer vergeefsoffer, het reukwerk is mij een ruwel, een nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ze zijn mij tot een last, ik ben moede geworden die te dragen. En als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen, leert goed doen. Zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe. Komt dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Alle waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Alle waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Indien gij lieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede deze lands eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden. Want de mond des Heren heeft het gesproken. Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden? Zij was vol recht. Gerechtigheid herbergde daarin, maar nu doodslagers. Uw zilver is geworden tot schuim, uw wijn is vermengd met water. Uw vorsten zijn afvalligen en metgezellen der dieven. Een ieder van hen heeft de geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na. Den wees doen zij geen recht. En de twistzaak der weduwe komt voor hen niet. Daarom spreekt de Heere, Heere, der Heerscharen, de machtige Israëls, o wee, ik zal mij troosten van mijn wederpartijdes, ik zal mij wreken van mijn vijanden, en ik zal mijn hand tegen u keren, en ik zal uw schuim op het allerreinigste afzuiveren, en ik zal al uw tin wegnemen, en ik zal uw rechters wedergeven als in het eerst, en uw raadslieden als in den beginnen. Daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een getrouwe stad genoemd worden. Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkeren door gerechtigheid. Maar er zal verbreking zijn der overtreders en der zondaars tezamen, en die den Heere verlaten, zullen omkomen, want zij zullen beschaamd worden om der eikenwil, die gij lieden begeerd hebt, en gij zult schaamrood worden om der hovenwil, die gij verkoren hebt. Want gij zult zijn als een eik, welks bladeren afvallen, en als een hof die geen water heeft, en de sterke zal wezen tot rofvlas, en zijn werkmeester tot een vonk, en zij zullen beiden tezamen branden, en er zal geen uitblusser wezen.
Gemeente, aan de orde van behandeling van onze Heidelberger Catechismus zijn we toegekomen aan de vijfde zondagsafdeling, en wel de vragen 12 tot en met 15. Zondag 5, waar we het onderwijs der kerk aldus ontvangen. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Ja, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar wij waagmaken ons de schuld nog dagelijks meerder. Kan er ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. We zijn met de behandeling van onze Heidelberger Catechismus vanmiddag toegekomen aan het tweede deel, waarboven geschreven staat van des mensen verlossing. Nadat in de zondagen 2 tot en met 4 over het eerste deel werd gesproken, namelijk over de ellende van de mens, komen we nu tot het tweede stuk. Wat nodig is gekend te worden, willen we wel getroost leven en eenmaal zalig sterven. Het stuk van de verlossing. En dan komen de verschillende aspecten van dat onderwerp aan de orde, niet alleen vanmiddag, maar ook in de komende tijd, als God u dat geeft, als het oude leerboek van onze Heidelberger Catechismus wordt gevolgd. En dan komt aan de orde wat verlossing is en hoe een mens verlost wordt en door wie hij verlost wordt en wie de verlosser is. En al die dingen die komen in de komende zondagen aan de orde. Maar als u zou denken dat na het eerste stuk, het tweede stuk direct zou beginnen met een hooggestemd loflied, die heeft het mis. Want zo begint dit tweede gedeelte in onze Heidelberger Catechismus niet. Je zou denken, nu is het voorafgaande met elkaar behandeld. We hebben de diepte van de verlorenheid gepeild, hoe een mens door vrij en moedwillige ongehoorzaamheid God de rug heeft toegekeerd en de dienst aan de Heer heeft opgezegd, hoe hij vrijwillig in dienst getreden is van de vorst der duisternis en hem dient met de lust van zijn hart. Het kwam allemaal aan de orde in het voorafgaande gedeelte. En nu zouden we misschien verwachten dat dit onderwerp nu afgesloten wordt en dat er niet meer op terug hoeft gekomen hoeft te worden, alsof de trein dit station heeft aangedaan en nu op de spoorrails verder trekt naar een volgend station dat de verlossing is en uiteindelijk komt aan het station van de dankbaarheid. Dan zijn we wel heel ver onze ellendigheid en onze diepe val te boven. Gemeente, als u dat denkt, dan hebt u het helemaal verkeerd. Want ook na in het stuk van de verlossing zitten we nog te midden van de verlorenheid van de mens. Zolang hij in dit leven is, blijft hij een zondaar. Ook na ontvangen genade blijft hij die oude mens met zich meedragen tot aan zijn doodsnik toe. U ziet, er is een hele nauwe aansluiting volgend met het voorafgaande. Ook al zijn we volgens het opschrift al in dat nieuwe deel terechtgekomen. Het is daarom niet zo dat de catechismus dit stuk afsluit, er een dikke streep doorhaalt en wordt niet meer op teruggekomen. Ach, de praktijk leert het ook in het leven van Gods kinderen, dat ze maar al te zeer tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. En dat de zonde en de ongerechtigheid er nog altijd aankleeft. En dat ze daar nog iedere keer van verlost moeten worden. Gemeente maar, en daar gaat de Heer nu steeds dieper aan ontdekken. Het is niet iets wat we achter ons laten, maar al dieper ingeleid worden in wie wij door de zonde geworden zijn. Maar daartegenover stelt God ons zijn verlosser, zijn zaligmaker, de Heer Jezus Christus. We willen met elkaar luisteren naar deze vijfde zondagsafdeling. En we luisteren naar de vraag en naar het middel tot behoud. Dat is de vraag naar de verzoening, de weg tot de verzoening en de bewerker van de verzoening. De vraag naar het middel van behoud. Dat is de vraag naar de verzoening. Dat is de weg tot de verzoening en de bewerker van de verzoening. Aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. En waarom behandelt de catechismus deze vraag? Wel, omdat het goed duidelijk moet worden, voordat wij over de verlossing spreken en voordat we het kunnen gaan hebben over de verlosser en het verlossingswerk, dat er één ding duidelijk moet zijn. En dat is voor God het allerbelangrijkste. Als er ooit verlossing zal zijn, dat kan alleen maar in de weg van het recht. Dan moet aan Gods gerechtigheid genoegdoening geschieden. Anders gezegd, als er ooit een zondaar verlost zal worden, dan moet God daaraan niet tekort komen. Een mens kan niet met krenking van Gods deugden zalig worden. Dat God iets zou moeten toegeven aan zijn rechtvaardigheid. Of dat hij iets zou moeten afdoen van zijn heiligheid. Of dat hij de zonde toch maar door de vingers moet zien. En dat hij op een goedkope wijze de zaligheid maar tot stand moet brengen. O gemeente, dan zouden we onszelf bedriegen, dan zouden we een oplossing zoeken die geen stand houdt. Want God is de heilige en de rechtvaardige, die te heilig en te rein is van ogen, zodat hij de zonde niet zou kunnen gedogen. O God kan de zonde niet door de vingers zien. Hij kan niet zeggen, laten we er maar zand over doen, het is gebeurd en we praten er maar niet over. Nee, gemeente, geen verzoening dan alleen in de weg van voldoening. En de schade die God aangebracht is, want, o gemeente, vergeet het toch niet. Wij hebben door onze zonde de allerhoogste majesteit gekrenkt in zijn heilige deugden. hebben God op het hart getrapt. En God zou geen God zijn als hij de zonde ongestraft liet blijven. En daarom moet aan het recht van God beantwoord worden. Want Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. En anders is er geen verlossing, is er geen behoud. Dat moet goed duidelijk worden. En daarom kan onze catechismus ook niet in één keer gaan beginnen in het stuk van de verlossing en spreken over Christus en zijn werk en erover spreken in hooggestemde taal. We worden door onze Heidelberger catechismus, om zo te zeggen, gebracht bij het gebouw der verlossing. Maar voordat we dat gebouw van de verlossing binnengaan, wijst onze catechismus ons in de eerste plaats op de deur van dat gebouw. En die deur, die is gesloten. We moeten eerst goed weten, gemeente, waarom die deur gesloten is. En hoe alleen die deur geopend kan worden. Dus voordat we het gebouw van de verlossing betreden, staan we vanmiddag voor die deur. En die deur is dicht. Aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Als hij zover gekomen is, dan erkent hij Gods gerechtigheid en daarom ook de rechtvaardigheid van Gods oordeel. Wat ons dadelijk bij deze vraag opvalt, is de ootmoedige belijdenis van schuld en erkenning van de strafwaardigheid. Nee, dit is maar niet een of andere theoretische gedachte. Dit is niet alleen maar op een theologische wijze het onder woorden gebracht. Nee, hier is een mens die dat beleeft voor Gods aangezicht. Die hier buigt onder het recht van God. En die zich strafwaardig weet. En die het moet erkennen. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. O, hij brengt niets meer ter verontschuldiging in. Heeft hij in de voorafgaande zondagsafdelingen nog gepoogd. Is God dan toch niet de schuld van onze diepe val in Adam? Of is het te wijten dat wij niet bij machten zijn om die schuld te verlossen? Nee, gemeente, is tot de erkenning gekomen van zijn doenwaardigheid. Aangezien wij straf verdiend hebben, niet als wij, als het zo zou zijn, of als dat het geweest was, dat we naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straffen verdiend hebben. Nee, aangezien, en hij heeft het erkend, hij heeft gebogen onder het woord van God. En ook al moet hij erkennen strafwaardig te zijn, is het toch de begeerte naar de verlossing. Gemeente, is er enig middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En zo vinden wij in deze vraag, wat we op zoveel andere plaatsen in de schrift tegenkomen, dat er een hunkering is. Een hoop op Gods genade. Een uitzien naar de verlossing. Nee, het is niet zoals het vaak onder woorden gebracht wordt. Een karikatuur gemaakt van zondekennis. Dan moet je zo in de put zitten en dan trekken je de haren uit je hoofd. En dan zie je geen lichtpuntje en geen lichtstraal meer. Dan ga je zo bedrukt over de aarde. Nee, gemeente, te midden van dat godsgemis en te midden van die zondekennis is er toch een uitzien en een verlangen naar het heil. We hebben het gezongen uit Psalm 85, een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannen overtreden, verzoend en zuivert gij. Of zoals de dichter van Psalm 42 dat onder woorden brengt, en die als een hert achtervolgd is door zijn vijanden en hoog op de bergen klaagt hij aan zijn God. Maar er is een hunkering, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En er ligt dan toch zoetheid, gemeente. Nee, zonder kennis zeker, dat is geen zaak van vreugde en van blijdschap. Dan verootmoedigt een ziel zich diep. Gemeente, maar daar ligt toch zoetheid in. Daar ligt toch troost in. Het is een genadeweldaad. Het is een weldaad, een verbondsweldaad. God zegt het. Ik zal maken dat ze nou wallen van zichzelf krijgen. Dat is ook vrucht van het kruiswerk van de Heer Jezus Christus. Dat is ook vrucht van zijn genade. En zeker dan is zijn diepste nood om van die straf te mogen worden ontheven. O zeker, het is de man niet om het even, om onder de toren van God te liggen. Hij beseft daar de diepe ernst van. Het is dan niet alleen te doen om aan de straf te ontgaan, maar ook om weder in gemeenschap met God te komen. Dat is voor hem het hoogste. En vanuit de bede is er enig middel om de welverdiende straf te ontgaan. Gaat het naar en weder tot genade te komen. Hij begeert in Gods gunst te mogen delen. In zijn genade te mogen delen. Gelukkig als een mens dat leert in zijn leven. Maar wat is nu de weg tot de verzoening? Is er een middel? En wat antwoordt de onderwijzer van dit leerboek dan? Wel, gemeente, hij zegt geen ja en geen nee. En hier geeft de catechismus een wijs antwoord. Nee, hij komt niet dadelijk met het volle evangelie. Ach, wat moet een ontdekte zondaar nu met de volle rijkdom van Christus. Ach, daar is nog geen plaats voor. Hij kan dat allemaal nog niet overzien. Je kunt een verslagen zonder wel de volle Christus. Maar hij zal zeggen, het is allemaal te hoog en het is te groot voor me. Ik kan er niet bij. Lijkt me op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Gemeente, daar moet plaats voor gemaakt worden. Daar moet het oog voor geopend worden. Als daar een zondaar is met een ontwaakt geweten, oh, dan kunnen we hem de handen opleggen. Dan kunnen we zeggen, het komt wel goed met je. God is met je bezig en wat hij begonnen is, dat zal hij voleinden tot op de dag van zijn heerkracht. Dat is zeker waar. Maar daar heeft zo'n zondaar nog niets aan. Dat is voor hem nog toegesloten. Dat is voor hem nog verborgen. Dat moet allemaal nog toegepast, verklaard worden. En zo gaat de Heer ook in het leven van een mens plaats maken voor die Christus. Opdat hij gepast is. En noodzakelijk is. En onmisbaar is. En waarom doet de Heidelbergse Catechismus dat? Wij kunnen wel vragen naar het middel, naar de weg ter ontkoming en naar de herstelling van de gemeenschap met God. Maar er is voor God iets wat belangrijker is. En wat is dan datgene wat voor God belangrijker is? Wel, dat hij zijn gevallen schepsel terugkrijgt. Gemeente, dat is voor God belangrijk. Want het is zijn schepsel. Het is voor God ook belangrijk dat de zonde vergeven wordt. En dat de macht en de heerschappij van de duivel verbroken wordt in het leven van die zondaar. En gemeente, dat is belangrijk. Maar het belangrijkste is dat wat er aan het middel vooraf gaat. God is geschonden in zijn heilige deugden. En u moet dat recht Gods moet voldaan worden. Aan Gods gerechtigheid moet genoegdoening geschieden. Eerst moet de weg gebaand worden. Zal God weer in gunst op zijn volk kunnen neerzien. Zullen ze in zijn vrede kunnen delen. En daarom spreekt het antwoord nog niet dadelijk over het middel. Maar het spreekt over datgene wat aan het middel vooraf gaat. Het antwoord spreekt over de noodzakelijkheid van de verzoening en van de genoegdoening aan het recht van God. Het antwoord spreekt over betalen. Er moet betaald worden. De vraag is, kan ik nog zalig worden? Het antwoord luidt, Gods recht moet voldaan worden. En als dat gebeurt, dan kunnen we over de verlossing spreken. Alleen door recht zal er verlossing zijn. En waar haalt de catechismus dat vandaan? Als de catechismus is wel eens verweten dat dit een scholastieke inslag heeft. En dat dit een overblijfsel is van de donkere middeleeuwen. Waar de theologen eindeloos konden redeneren over onzinnige vragen. En om al die zaken maar uit elkaar te rafelen, is dat uit de overleggingen van Olivianus en Erzinus naar voren gekomen. Nee, gemeente, dat is een schriftuurlijke gedachte. Hoe vaak lezen we het niet in de schrift? Als deze spreekt over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, zegt hij het zelf niet, dat hij overgeleverd moet worden in de handen van zondaren en moordenaren. En dat hij ten derde dagen uit de doden zou opstaan. En ook na zijn opstanding, als hij met de Emmausgangers loopt en wandelt op de weg. En ze met overlegging in hun hart met elkaar spreken. Dat hij bij hen kwam. En tot hen sprak, moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. En beginnende van Mozes tot de profeten legde hij hen de schriften uit. Het was in zijn goddelijke raad bepaald dat in de weg van lijden en sterven de verzoening tot stand gebracht zou worden. Geen verzoening dan door voldoening. En is dat niet de achtergrond eigenlijk van heel de oud-testamentische eredienst? Je moet de boeken van Leviticus en Numeri maar eens lezen. En dan leest u van de offers. Het is allemaal bloed, bloed en nog eens bloed. Van geslachte lammeren en verbrande dieren. Van vergoten bloed. En iedere keer zien we daar die priester weer met dat opgeheven mes om dat lam of dat offerdier de doodsteek te geven. Wat zit daarachter? Waarom moest dat jongetje in Israël, dat vertrouwd was geraakt en gehecht was aan zijn lievelingsdier, dat afstaan? Waarom moest de vader van die jongen op een zekere dag zeggen, jongen, ik moet dat lam van je hebben? En als hij dan vroeg, vader, waarom moet dat? Dan was het antwoord, dat wil de Heere. En als hij vroeg, waarom moet u mijn lievelingsdier hebben? Dan antwoordde de vader, ik moet het meenemen naar Jeruzalem. En als die jongen dan vroeg, maar vader, wat gaat u dan met dat lam doen? Dan zei die vader tegen die jongen, dan moet je maar meegaan. Dan zul je het zien. En dan gaat die vader naar Jeruzalem en hij geeft dat lam aan de priester En dan ziet dat jongetje voor zijn ogen gebeuren, dat daar dat lam geslacht wordt en op het altaar gelegd wordt en geheel verbrand wordt. En dan vraagt de jongen: waarom, vader, moet dat lam geslacht worden? Ja, God wil het. Er moet genoegdoening geschieden. We hebben de dood verdiend. We hebben straf verdiend. Maar in zijn genade, in zijn goedheid, wordt dat oordeel niet aan jou en mij voltrokken. Maar mag er een lam in onze plaats geofferd worden. Want God kan met een schuldig mens niet in gemeenschap treden. God die te rein en te heilig van ogen is, dan dat hij de zonde zou kunnen gedogen, moet toornen en schelden vanwege de zonde. De mens kan niet bestaan bij de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. We hebben Gods wet geschonden. En God zegt het in zijn wet: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En die vloek die rust op de mens. En God kan de zonde niet ongestraft laten. Wil het goed komen tussen God en de mens. En zal er weer gemeenschap zijn tussen een heilige God en een schuldige zondaar. Dan moet de schuld betaald worden. Dan moet de zonde verzoend worden. Dan moet aan Gods gerechtigheid genoegdoening geschieden. Daarom moet aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan worden voordat het middel tot behoud gesproken kan worden. Nee, de mens die zal niet zalig worden met krenking van Gods heilige deugden. God hoeft niets van zijn eisen te laten vallen. De mens kan niet op een goedkope manier zalig worden. Terwijl aan Gods recht, God is toch rechtvaardig. Niet omdat God onbarmhartig is en meedogenloos is. Gemeente, maar hij mag het eisen. Als iemand een aanslag van de belasting gekregen heeft en hij gaat naar het belastingkantoor om zijn schuld af te lossen, maar onderweg komt hij een aantal vrienden tegen die hem uitnodigen om met elkaar wat op te trekken en wat feest te vieren. En hij geeft eraan toe. En ja, u weet, van het een komt het ander. Er wordt gedronken, er wordt gegeten. Er wordt allerlei dingen gedaan. En dan is het geld gauw op. En dan kan hij het geld in zijn zak hebben. Op weg naar het belastingkantoor. Maar door zijn vrienden heeft hij al dat geld erdoor gebracht. En als hij dan tot de ontdekking komt dat hij nog zijn schuld moet gaan aflossen en tegen de belastingambtenaar zegt: ja, toen ik van huis ging, toen had ik het bij me, het volle bedrag, maar ik heb het verkwanseld, ik heb het verspeeld. Zou u me die straf kunnen kwijtschelden? Ach, dan zal die belastingambtenaar zeggen: er moet betaald worden. En dat is geen onbillijke eis, dat is een rechtmatige eis. En daarom, er moet genoegdoening zijn. En Christus wil niet dat zijn vader eraan tekort komt. En hij heeft de volle prijs betaald, niet minder dan het bloed van de Heer Jezus Christus. Hij is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Gemeente, maar hoe kunnen we nu van die straf verlost worden? Kunnen we door onszelf betalen? Kunnen wij wat we verknoeid hebben zelf weer goed maken? Kunnen wij aan dat recht van God genoegdoening geschieden? Kunnen wij herstellen wat we misdreven hebben? Kunnen wij de berg van zonde die scheiding maakt tussen God en onze ziel slechten? Wie zal die prijs ter ziele, dat rantsoen, bij God in tijd of eeuwigheid voldoen? Die vraag wordt vaak met ja beantwoord. En al is het dat we dat dan misschien niet openlijk zeggen, in de praktijk blijkt het maar al te vaak dat de mens meent deze vraag met ja te kunnen beantwoorden. Wij en vele mensen proberen langs deze weg door onszelf te betalen behouden te worden. We vinden dat ook in de schrift, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Dit kwam duidelijk uit in de dagen van Jezus' rondwandeling op aarde, waar het volk geleerd en geleid werd door de Farizeeën en de schriftgeleerden, en die het volk aandrongen tot het naleven van de wetten en de inzettingen van Mozes. En als je nu maar je hield aan die wet, dan zou het wel goed komen. Gemeente, ze hielden het volk voor dat de mens zich bij God in het reine kon brengen. Dat kan hij als hij maar wil. En als hij de mogelijkheden die God hem geeft maar getrouw gebruikt. Want de Heer had hem toch een wet gegeven. En als hij die wet nou maar nauwgezet zou onderhouden, dan zou hij als loon op zijn arbeid het eeuwige leven ontvangen. En ze beschouwden de wet als een soort ladder, waarlangs ze opklommen tot in de hemel. Gemeente, er zijn er ook die dat beseffen, dat ze het langs deze weg niet tot stand kunnen brengen. Nee, uit de werken der wet zal niemand gerechtvaardigd worden. Maar ze hebben gehoord dat we door het geloof alleen behouden worden. En ze beseffen dat, goed gereformeerd, dat hun beste werken met zonden en onvolkomenheden bevlekt zijn. En dat ze langs die weg de schuld niet kunnen aflossen. En daarom beroepen ze zich op het geloof. Maar ik geloof toch. Ik geloof in het woord van God. Ik geloof toch in de Heer Jezus Christus. En ze menen op grond van hun geloof de zaligheid te kunnen beërven. Het klinkt allemaal rechtzinnig en schriftgetrouw. Maar ze spreken wel van geloof. Maar van de geloofsbeleving weten ze niet. Ze spreken wel van het geloof, maar ze hebben nog nooit de onmogelijkheid tot het geloven gezien. Ze hebben nog nooit kennis gemaakt met dat ongelovige bestaan dat ze met zich meedragen. En langs die weg van het geloof, dat op die manier een nieuw werk geworden is, proberen ze te betalen. Komen we er zo? O gemeente, als de Heilige Geest de mens werkelijk aan zichzelf ontdekt, ja, dan gaan we het proberen. Dan gaan we ons leven zoeken te heiligen en te reinigen. We gaan dit nalaten, we gaan dat doen. We gaan het goede betrachten, het kwade dat zoeken we uit te bannen uit ons leven. Maar weet je wat nou bij zulke mensen is? Ze gaan ontdekken, als ze hun huis met bezem bekeren, dat het stof alle kanten opvliegt. En ze zijn begonnen om die vuile klederen op te poetsen en schoon te wassen. Maar in plaats van beter wordt het al erger. En in plaats van dichter tot de Heere te naderen, wordt de afstand al groter. In plaats van al vromer worden ze al goddelozer. In plaats van al rijker worden ze al ellendiger. En dan komt de mens erachter. Nee, dat hij geen zonde doet, maar dat hij zonde is. Tot in het diepst van zijn bestaan. En dat er langs die weg geen vrede met God te vinden is. Dat alles kan niet baten. Dat kan de zonde niet verzoenen. En het antwoord moet zijn, wij kunnen op geen allerlei wijze betalen. Maar wij maken onze schuld dagelijks meerder. Is er dan niemand anders die voor ons kan betalen? Gemeente, het antwoord van Vraag en antwoord 12 had twee mogelijkheden geofferd. Of door onszelf. Nou, dat is uitgesloten. Van de mens valt niks meer te verwachten. Van onze eigen prestaties. Of door een ander. Zou daar dan misschien nog een deur zijn. Waardoor we dat huis van de verlossing zouden kunnen binnengaan. Een ander. Gemeente, is er dan niet een bloot schepsel? Ja, dat is een ouderwets Hollands woord. Dat gebruiken we vandaag aan de dag niet. Maar dat wil zeggen, is er dan iemand die alleen maar schepsel is? Een schepsel van God. Die voor ons zou kunnen instaan. Die voor ons zou kunnen tussentreden. Als je ons kort begrip leest, achter in uw Bijbeltje. U weet dat kort begrip, dat is een samenvatting van de Heidelbergse catechismus. Die vaak gebruikt wordt op de belijdeniscategorisatie. Waar ook deze zaken aan de orde komen. Daar is het nog wat uitgebreider onder woorden gebracht dan in de catechismus zelf. Want dan stelt het kort begrip de vraag, kunnen dan de engelen onze middelaars niet zijn? En een volgende vraag is, kunnen de heiligen dan onze middelaar niet zijn? Hier wordt dus de vraag naar een bloot schepsel in tweeën geknipt. En de ene vraag is, wat moeten we zeggen van de engelen? En de tweede vraag is van de heiligen. O gemeente, we zijn raken onder de indruk van de engelen. Het zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van de zaligheid van de uitverkorenen. Wat leggen ze een kracht aan de dag. Ze zijn sterk en geweldig. Ze worden Gods hemelse legermachten genoemd. Van de engelen wordt ons verteld dat ze geweldig zijn in de strijd. O zeker, een engel kan veel voor een mens betekenen. Denk je maar aan Petrus, die gekluisterd zat tussen twee Romeinse soldaten in de kerker. Die engel, die doet die kluisters verbreken, die opent de deuren, zodat Petrus vrij uitgeleid wordt uit de gevangenis. Of als Paulus in de storm is, dan is het een engel die hem bemoedigt en vertroost dat geen van de mannen zullen omkomen. Een engel kan veel doen. En als een engel nu zelfs Petrus uit de gevangenis kan verlossen en Paulus en zijn mannen kan bemoedigen en vertroosten, zou hij dan ook de zonde niet kunnen verzoenen? Zou dan hij de schuld niet kunnen betalen? Gemeente, er zijn twee redenen die onze catechismus noemt, waaraan een verlosser moet voldoen. U leest dat in antwoord 14. Ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die een mens gemaakt heeft. En ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Het eerste, God heeft de schepselen in verschillende vormen gemaakt. Er zijn engelen die weer anders zijn dan mensen. Er zijn ook dieren. Dat is weer van een ander soort. Er zijn ook planten. Weer een ander soort. Nu zegt onze catechismus, God wil de schuld die één soort, namelijk de mens gemaakt heeft, niet op een ander soort van schepselen leggen. Niet op de engelen, ook niet op de dieren, ook niet op welk ander schepselen ook. De mens heeft gezondigd en daarom moet de mens de straf dragen. En bovendien, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Dat kan een engel niet doen. Gemeente, een engel heeft geen lichaam, het is een geest. En daarom kan hij niet in aanmerking komen om de verlossing van de mens tot stand te brengen. En trouwens, een engel is een eindig schepsel. Dat is niet almachtig. Hij is geen God en geen mens. En hoe zou een schepsel de eeuwige toren van God over de zonde kunnen dragen? Nee, een engel kan voor ons niet voldoen. En al de engelen tezamen kunnen het niet. Het is uitgesloten dat we in die richting en dan langs deze weg de verlossing tot stand zouden kunnen brengen. Maar zegt u, is dan een dier niet een geschikt voorwerp? Ik zei het al, de mens heeft gezondigd en daarom gaat God de dieren niet straffen. U zegt, al die offers dan in het Oude Testament, er zijn wat offers gebracht, er heeft wat bloed gevloeid. De altaren rookten van de offerdieren. Het was allemaal een heenwijzing naar hem die komen zou. Nee, het heeft geen zonde afgewassen. Het heeft geen enkele schuld betaald. Want brandoffer nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Het roept allemaal om de komst van die van God geschonken zaligmaker. Nee, ook een medemens kan een mens niet verlossen van de schuld. Mozes is in de bres gaan staan. Toen God gesproken had, ik zal dat volk van de aardbodem wegdelgen. Toen is het Mozes die tussen beiden trad. En die tot de Heere zegt, delg mij uit uw boek. Maar laat dit volk behouden blijven. Maar de Heere sprak tot Mozes, dien zal ik uit mijn boek delgen die aan mij gezondigd heeft. Nee, Mozes kan voor het volk niet instaan. Hij was een machteloze middelaar. Zeker Mozes was een heilig man. Maar ofschoon Noach, Daniel en Job in het midden van dit volk waren, ze zouden door hun gerechtigheid alleen hun ziel bevrijden, maar niet de ziel van een ander. Gemeente, het is van onze kant afgesneden. Het zijn allemaal van die dichte deuren. We hebben gestaan voor de deur van de zelfverlossing. Dat was een gesloten deur. We hebben gestaan voor de deur en van de verlossing door een ander. En er waren verschillende deuren. De engelen, de dieren, een medemens. Maar het is allemaal afgesloten. En wat de mens ook probeert, gemeente, het kan voor God niet bestaan. Het wordt door God afgewezen. Langs welke weg is er dan zaligheid? Niet langs iets wat wij doen. Alle offers die wij brengen, alle gebeden die wij opzenden, alle tranen die wij schreien in de verbrokenheid van ons hart vanwege de zonde, al ons pogen om onszelf op te knappen, alle heiligheid streven, het kan voor God niet bestaan. En gemeente, dit wordt door de catechismus naar voren gebracht om ons diep te laten beseffen dat het van onze kant nou ten ene male onmogelijk is om het van ons uit bij God in orde te brengen. En welke weg we ook zoeken, het zijn doodlopende wegen en alles wat we de Heere aanbrengen, het is alles afgekeurd voor de Heere. En zo gaan we wel beseffen dat zalig worden niet een vanzelfsprekende zaak is. We zullen moeten leren. En de Heere leert dat zijn volk. En zeker de een krijgt daar dieper inzicht in dan de ander. Maar ze krijgt er alles kennis en wetenschap van dat zalig worden een onmogelijkheid is. En dat je op die manier moet leren alles van je kwijt te raken. Al je steunsels en leunsels te laten wegvallen. De Heere breekt die puinhoop van het werkverbond geheel en al af. En waarom doet de Heere dat wel? Opdat er geen roemer zou zijn in de mens. Wie roemt, roem in de Heere. Opdat Hij alleen de eer zou ontvangen. Alles wat wij pogen, alles wat wij tot stand brengen, het is door God veroordeeld. Van ons uit geen mogelijkheid. Maar dan gaat de Heer een weg openen. Dan gaat de Heer zijn heil openbaren. En dat doet hij van de heel andere kant. Wat geen oog gezien. En wat geen oor gehoord. En wat in geen menshart opgeklommen is. Dat heeft God bereid, degene die hem vrezen. De hemel scheurt zich. Hij zendt zijn zoon in deze wereld. Hij heeft ons menselijk vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij is gehoorzaam geweest tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. En langs die weg. En dat is een godenverheerlijkende weg. Heeft God een weg geopend. O, straks dan klinkt de jubel door. Wie is dan zulk een verlosser en zaligmaker? O, dan jubelt de catechismus het uit. Het is onze Heere Jezus Christus. Die niet alleen waarachtig en rechtvaardig mens was. Maar ook waarachtig God. Ja, hij is mens geworden om te kunnen en te mogen lijden. God straft de zonde alleen maar aan een mens. Maar hij is ook een rechtvaardig mens. Die niet eerst voor zijn eigen zonde hoefde te betalen. Ach, dan zou hij tot in eeuwigheid die straf moeten dragen. En daarna nog eens voor een ander. Dat was dan helemaal uitgesloten. Maar hij is niet alleen een waarachtig mens, maar hij is ook rechtvaardig mens. En hij heeft de toren van God op zich genomen en de straf heeft hij gedragen. Maar hij is ook een eeuwige koning. O, wij zouden die straf in onze eindigheid niet kunnen volbrengen. Maar hij die de Zoon van God was, God uit God, licht uit licht. Eeuwige Zoon van God, Hij beantwoordt aan de eisen. Hij is de door God geschonken zaligmaker. Het is alleen in en door Hem dat we zalig kunnen worden met het verlies van al het onze. O, dan blijft er van onze kant niks over. Dan ligt het alles onder het oordeel van God. En geef het dan alles maar over. Om met lege handen te komen. Opdat die vervuld mogen worden. Werp het weg. En leer vertrouwen. Als een ellendige zondaar. Op geen andere gerechtigheid. Dan die van de Heer Jezus Christus. Ja, dan wordt het beleefd. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven, die u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Amen.